Goedemorgen, gemeente. Mijn naam, ja. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Ellis Ezinga voorgaat en waarin we met elkaar de maaltijd van de Heer vieren. Ook hartelijk welkom aan alle die deze dienst elders bijwonen en met ons meevieren. Zoek de zon op, staat hier. Dat is het thema van de zomersamenzang met liederen van Johannes de Heer, die plaatsvindt aanstaande woensdag 23 juli in het venster. Van harte welkom bent u daar. Voorganger is dominee Ellis Ezinga en Sjors bedient het orgel. Meer informatie ziet u op de zondagsbrief en in de opweg. Ook dit jaar kunt u weer kennis maken met het kloosterleven. Binnenkort zelfs. In het weekend van 22 tot 24 augustus in de abdij van Egmond. Door omstandigheden zijn er een paar plekken opengevallen. De boekingen waren vol namelijk. Dus nu een kans dat u of jij daar nog mee kan. En voor informatie kunt u terecht bij pastor Owel of Maria de Lange. Hun gegevens vindt u ook op de zondagsbrief. Mag ik u nu vragen te gaan staan indien mogelijk. Op maandag 14 juli, jongstleden, is in de leeftijd van 98 jaar mevrouw Gerard van der Wees Lalleman overleden. Zij woonde in de Sarsenburg aan de Jan van Brabantweg. Afgelopen vrijdag vond in de dorpskerk de dankdienst voor haar leven plaats, waarna ze is begraven op het kerkhof hier bij de dorpskerk. Gedenken wij Gerard van der Wees Lalleman in een moment van stilte. De tekst aan haar hart: Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Beginnen wij deze dienst met het zingen van gezang 283, de aangegeven verzen 1, 2 en 3 en na de groet de verzen 4 en 5. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Wij zijn een moment stil voor persoonlijk gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. In de naam van die God wil ik u en wil ik jou groeten. Genade zij u en vrede van de God van liefde en trouw, van zijn Zoon het licht voor deze wereld, van zijn Geest die ons hier samenbrengt. Amen. Lieve mensen, even een technisch aspectje aan mij. Ik draag geen toga, dat is niet voor niks. Mijn linkerschouder doet een beetje raar. Dus die zal veel zo een beetje bungelen, terwijl die rechterarm voor twee geldt. Dus als die omhoog gaat voor de zegen of zo, hè, dan is dat keer twee, zou ik bijna zeggen. Goed, ook de diakenen gaan zich nog diaconaler opstellen en meehelpen met het inschenken van een kan en zo. Dus als jullie denken, wat is die dominee lui geworden, daar ligt het aan. Goed, technisch puntje besproken. Laten wij nu samen bidden. Ons gebed om ontferming, dat ook zingend doen met Heer onze Heer, ontferm u over ons, lied 367b. Laat ons bidden. Trouwe God, om alles wat wij doen, doen dat niet uw vrede of de gerechtigheid dient, dat niet goed is voor onze naaste, dat tekort doet aan wie we zelf zijn mogen en vanwege alle negativiteit die wij helaas soms ook uitstralen, bidden wij samen zingend.
Heer onze
God, om alles wat wij laten, om uw lieve naam bekend te maken bij de mensen, om anderen op het spoor te zetten van een betere toekomst, om de waarde van ons eigen bestaan te onderstrepen. Vanwege al ons gebrek aan geest en daadkracht, bidden wij samen.
Heer onze Heer,
o God, voor allen die door ons doen en laten zijn beschadigd of tekortkomen en niet de kans krijgen om voluit mensen te zijn, voor al uw lijdende kinderen op deze wereld, voor alle nood, bidden wij samen.
Heer onze Heer, ontferm u over.
Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ons Gloria-lied is Psalm 150, maar dan A. Geprezen zij God. Laat ons bidden bij de opening van de schrift. Trouwe God, hier zijn wij dan bij elkaar gekomen, verlangend naar een goed woord voor het leven van alle dag. Wij bidden, wilt u erbij zijn met uw kracht, met uw geest, hier in de kerk en in het venster bij de kinderen. Mogen wij ervaren dat die woorden van lang geleden uit de Bijbel voor ons gaan leven. In het leven van alle dag. Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Het is vakantieperiode, maar ik zie hier en daar toch wat kinderig volgens mij. En er is nevendienst. Willen jullie even bij mij komen hier, aan deze kant van de tafel, voordat je naar de nevendienst toe gaat? Of de kinderdienst heet het eigenlijk. Hoi. Oeh. Het is wat, hè? Ga maar met je rug naar de mensen toe. Kijk deze kant maar op, dan zie je ze niet. Ik heb even een vraagje aan jullie. Kijk, er komen er nog een paar. Ah. Het is altijd wat, hè? Ja, het duurt altijd even. Ja. Ik heb even een vraagje aan jullie. Hebben jullie vanochtend ook ontbeten? Heb je eten gehad? Brood of iets anders? Iets anders. Iets anders, wat heb jij gehad dan?
Koek.
Koek, ook lekker. Ja. Wat heb jij gehaald? Vanochtend al een pannenkoek. Ik vind dat jij wel boft. Hè? Bij het ontbijt al. Hebben jullie ook een boterhammetje gehaald? Of iets anders? Ja, hè? Nou, anders dan zou je zoveel honger hebben. Nou, en helpen jullie ook wel eens mee met tafeldekken? Ja, jij. Dan pak je misschien een kleedje of zo. En zet je wat borden op tafel, hè? Dan help je goed mee. Ja. Nou, kijk eens hier. Hier hebben wij ook de tafel gedekt. Deze tafel en die tafel. En hier zitten ook kleedjes over. Ik zal het even omhoog doen. Kijk eens wat je ziet. Brood, hè? Kom, heb jij het ook al gezien? Kijk maar, het is brood. Want straks gaan wij avondmaal vieren. Dat heeft Jezus aan ons gevraagd. Of wij ook in de kerk een stukje brood delen. En een beetje wijn of druivensap voor jullie. Dat is omdat Jezus dat vraagt. En nu heb ik een vraagje aan jullie. Let op. Ik heb hier ook een kinderbijbel meegenomen. Die hebben jullie misschien niet, maar deze heb ik wel. Dat is een hele mooie bijbel. En wat denk je? Wat vindt Jezus belangrijker? Dat we uit de bijbel lezen? Of dat we avondmaal vieren? Wat denk je? Poeh. Lastige vraag, hè? Ja. Jij denkt bijbel lezen. Ja, waarom denk je dat? Dat dat belangrijker is. Omdat daar ook verhalen over God en Jezus over staat. Ik denk dat je best wel gelijk hebt dat het heel belangrijk is om uit de Bijbel te lezen. En tegelijk heeft Jezus ook gevraagd om het avondmaal te vieren. Vandaag gaan wij hier in de kerk en in de nevendienst misschien ook een verhaal horen. Ja, dat gaat hier ook over. Wat is nu belangrijker? Helpen, tafel dekken of uit de Bijbel lezen? Of is het misschien allebei heel belangrijk? Nou, ja, dat is best wel een spannende vraag. Maar daar gaan jullie over horen. En tot straks, hè. Dag. Het thema van mijn preek straks is doen en laten. En daar gaan we het over hebben. En eerst zal Eva de schriftlezingen verzorgen. Als zij die uitgesproken heeft, zingen we meteen daarna een rijke schat van wijsheid.
We zullen eerst gaan lezen uit het Oude Testament, Psalm 123:1, maar wel de berijmde versie. Ik sla naar u, die in de hemel zijt, mijn ogen op en bid. Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken, tot hij zijn gunst laat blijken. Zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken, om een welwillend teken. Zo richten wij verwachtingsvol het oog naar onze God omhoog. We zullen verder lezen uit het Nieuwe Testament, Lucas 10, vers 38 tot met 42. Toen de fariseer dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de Heer zei tegen hem: ach, jullie fariseeën, de buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol rofzucht en slechtheid. Dwazen heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft, niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van de beker en de schotel als gift aan de armen. Dan is niks meer onrein voor jullie. Maar wee jullie fariseeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God. Je zou het één moeten doen zonder het ander te laten.
Lieve mensen, er klinkt nog een lezing. Ik denk dat het verkeerd naar Eva toe is gestuurd. In die zin, het is altijd goed om heel veel uit de Bijbel te lezen. Dus en je hebt het gewoon heel goed gedaan. Maar de lezing waar ik het vanochtend de preek over wil hebben, is echt toch Lucas 10 vanaf vers 38. En dat ga ik dan lezen.
Toen ze verder trokken, ging Jezus een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Tot zover de lezing uit Lucas, lof zij u Christus. En dan ga ik nu de kans voor. Na muzikaal meditatief moment, na de preek, zingen wij Rijke Schat van Wijsheid. Ach ja, ik raak er een beetje van in de war. Dat snappen jullie wel, hè? We gaan dan het mooie lied zingen, Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom. Gezang 840. Gemeente van Christus. Lieve mensen hier in de kerkzaal en thuis meeluisterend. Ik ken een Martha, en die woont hier niet in Sassenheim, die zich bijzonder stoort aan het evangelieverhaal van vanmorgen. Zij voelt zich op een wat negatieve manier aangesproken, omdat zij ook Martha heet, omdat ze net als de Martha uit het verhaal een doener is. En voor deze Martha is Christen zijn goed doen voor een ander. Als iemand in haar omgeving hulp nodig heeft, staat zij klaar. Maar vraag haar niet wie of wat God is. De evangelist Lucas vertelt dat Maria ervoor gaat zitten om naar de Heer te luisteren. Maar voor deze Martha is het niks om theologische verhandelingen aan te horen, dat levert haar alleen maar vragen op. Voor haar is het niks om zich in de stilte te openen voor het spreken van God, want dan hoort ze niets. Behalve dan de stem van haar twijfel, die vraagt of er wel een God is. De Martha die ik ken, ervaart het als pijnlijk dat haar geloof vaak zo klein is. Maar ze kan er niet meer van maken. Wat ze wel kan en met liefde doet, is zich inzetten voor anderen. Als God bestaat, kan hij tevreden zijn over haar, toch? Maar de woorden van Jezus lijken anders te suggereren. Martha, Martha, je doet wel veel, maar anders dan Maria, net niet dat ene ding dat nodig is. Bedoelt Jezus misschien dat niet wat wij doen, maar wat wij geloven, het oordeel van God over ons leven bepaalt? Mijn kennis, Martha, herinnert zich van vroegere catechisatielessen dat bij katholieken de werken tellen en bij protestanten het geloof. Vindt Jezus, als een soort orthodoxe protestant, dat deze hulpvaardige vrouw vanwege haar geringe geloof toch tekortschiet als kind van God? Toch geloof ik niet dat voor Jezus de daad minder zou zijn dan het woord. Het Hebreeuwse dabar, een Bijbels kernbegrip, meestal vertaald als woord, betekent eigenlijk woord dat werkt. In de Bijbel is het woord van God een woord dat de hele schepping, alle mensen, in beweging brengt. Hoe luisteren en dienen in het geloof samengaan wordt geïllustreerd door Psalm 123. De psalm vergelijkt de gelovige met een bediende die goed oplet. Of zij niet een wenk krijgt van haar meesteres. Geloven als aandachtig opletten of God jou nodig heeft wanneer jij in actie moet komen. Dat woord en daad ook bij Jezus bij elkaar horen, blijkt ook wel uit het verhaal dat direct voor het verhaal van Martha en Maria in de Bijbel voorkomt. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In dat verhaal spelen ook twee vrome mensen een rol. Een priester en een leviet. Maar hun geloof leidt niet tot daden. En Jezus wijst de Samaritaan, die wel in actie komt, aan als voorbeeld voor iedereen. Maar vandaag maakt Maria, die met haar handen over elkaar toch erbij zit zo, volgens Jezus dan wel de goede keuze. Hoe zit dat? Ik vermoed dat Jezus niet het woord beter vindt dan de daad of andersom, maar onderscheid maakt. Onderscheid tussen twee soorten van doen en twee soorten van luisteren. Het doen van Martha wordt door de evangelist omschreven met een werkwoord dat letterlijk betekent naar alle kanten getrokken worden. En om te bewijzen dat zij een goede gastvrouw is, vliegt Martha van hor naar her. Ik heb in een boek van een Amerikaanse socioloog gelezen dat er in de wereld van nu meer dan ooit aan mensen wordt getrokken. Er is ook vandaag de dag veel meer mogelijk dan in het verleden. Maar een gevolg is ook dat de mens van nu zich op veel meer terreinen moet bewijzen. Mannen en vrouwen moeten vandaag carrière maken. Moeders en vaders moeten vandaag goede opvoeders zijn. En wie wil meetellen, moet van verre reizen, sportieve en andere uitdagingen kunnen vertellen. Iemand vertelde mij deze week dat ik als predikant de aansluiting bij een nieuwe generatie zou verliezen als ik mij niet wat meer zou presenteren op sociale media. Inderdaad, mij vind je niet op Facebook. En als dominee aangesteld voor de pensionado's en ouderen onder ons, merk ik dat ook soms wel eens bij mijn doelgroep. De snel veranderende samenleving legt een enorm zware druk op ons allemaal om bij te blijven. Want anders doe je niet mee, wordt er gezegd. En volgens die socioloog is het gevaar van de wereld die van alle kanten aan ons trekt, dat wij er onze ziel kwijtraken. En met dat begrip ziel bedoelt hij dat waar het in het leven om gaat. De kern van ons bestaan. Die socioloog signaleert dat velen vandaag in een vliegende vaart aan zichzelf voorbij gaan. Tot ze overspannen raken en vaststellen, ik heb niet geleefd, ik ben geleefd. Martha is zo druk met alles wat gedaan moet worden om het haar gast naar de zin te maken, dat ze er niet aan toe komt om te luisteren naar het verhaal van haar gast. Door niks te doen is Maria toch meer gastvrouw dan haar zus Martha. Toch wil dat niet zeggen dat luisteren volgens Jezus altijd beter is dan doen. Vlak voor dit verhaal staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En daarin heeft Jezus een leviet en een priester juist getekend als mensen die wel luisteren en toch niet begrijpen waar het om gaat in het geloof. Die twee proberen serieus om via de Thora te horen wat hun schepper van hem verlangt, maar ze komen er niet uit. De Thora gebiedt dat iedereen zijn naaste moet helpen. Maar de Thora schrijft ook voor dat priesters en levieten het lichaam van een dode niet mogen aanraken. Dat maakt hen onrein voor de dienst van de Heer. En het slachtoffer van de rovers is in zo'n conditie. Dat zonder hem aan te raken niet valt uit te maken of hij nog leeft. De priester en de leviet. Ze weten niet wat ze moeten doen en doen daarom maar niks. Naar wat of wie moet je eigenlijk luisteren? En zelfs de Bijbel blijkt een boek vol tegenstrijdigheden. Spreekt niet eenduidig over God en zijn bedoelingen. In een wereld met televisie en internet wordt de mens nog veel meer dan in Jezusdagen overspoeld met allerlei meningen en theorieën. Als we willen kunnen we via allerlei websites en podcasts en blogs heel veel verschillende vragen en meningen tot ons laten komen over geloof, over doen en laten. Zoals de vraag, is er een hemel en is er een hel? En zo ja, hoe zien die er dan uit? En zo nee, wat zegt dat over deze wereld en hoe we moeten leven? Dat soort vragen. En misschien moeten we soms maar helemaal niet luisteren naar anderen, want ze zeggen toch allemaal wat anders. De Martha die ik ken, kan niet goed stilzitten. Daar komen in haar hoofd allerlei tegenstrijdige geluiden die ze wel heeft opgevangen, maar door druk bezig te zijn, kon negeren, alsnog tot klinken. Eén vriendin van haar zegt haar dat ze meer moet bidden. Een tweede, joh, er is toch geen God. En de ene keer zegt Jezus dat je een barmhartige Samaritaan moet zijn. En de volgende keer dat wie dienstbaar is als Martha toch fout bezig is. Daar word je toch gek van. Hoe kan het dat Maria uit het Bijbelverhaal kennelijk wel begrijpt waar het om gaat? Martha, Martha. Het zijn vooral die woorden van Jezus die mijn kennis ergeren en pijn doen. Ze voelt met haar naamgenoten zich op haar plaats gezet. Die domme Martha die met haar handen werkt tegenover die wijze Maria die studie maakt van Gods woord. Maar is Jezus oordeel over Martha werkelijk zo negatief? In de Bijbel gebeurt het een paar keer dat iemands naam, net als die van Martha, nadrukkelijk 2 keer achter elkaar wordt uitgesproken. Abraham, Abraham, Mozes, Mozes, Samuel, Samuel, Saul, Saul. Het zijn allemaal grote figuren uit de Bijbelse geschiedenis die op deze manier op een moment dat een keerpunt zal blijken in hun leven wordt aangesproken. Zij begrijpen dat zij, kwetsbare en onvolkomen mensen die zij zijn, voor de eeuwige toch van grote waarde zijn. Dat hij hen roept om die boodschap ook door te geven aan andere kinderen van hem. Martha, Martha. Jezus spreekt Martha bewust zo aan, opdat zij zal begrijpen dat ook haar leven een bijzondere waarde heeft voor haar schepper. Naar wat of wie moet je luisteren in deze wereld vol geluiden? Ik vrees dat mensen het nooit eens zullen worden over wie God is. Het is dan ook principieel onmogelijk om vast te stellen wie hij is. Dat gaat ons denken te boven. De bedoeling van de Bijbel is dan ook niet zozeer dat wij leren begrijpen wie God is, maar dat wij gaan begrijpen wie wij zelf zijn mogen in de ogen van God. Uit die verhalen van Abraham, Mozes, Samuel, Paulus, uit het evangelie van Jezus Christus, die mens is geworden met de mensen, spreekt dat jullie, dat mijn mensenleven voor God van grote waarde is. Maria weet niet beter dan Martha wie God is. Ze begrijpt wel beter dan haar zus de boodschap van Jezus over wie zij zelf mag zijn. En daarom stapt zij uit haar bediendenrol en zet zich neer bij Jezus. Maria weet zich op haar plek in de kring van Gods kostbare kinderen. Voor Jezus is luisteren niet beter dan doen of andersom. Maar hij maakt onderscheid tussen doen en tussen luisteren en luisteren. Er is het doen van Martha, die zichzelf wil bewijzen, maar daardoor zichzelf en de mensen om haar heen voorbij vliegt. Er is het doen van de barmhartige Samaritaan, die niet aarzelt om in actie te komen, omdat hij kennelijk weet wat elk mensenleven waard is. Er is het luisteren van de priester en de leviet, die in de Bijbel blijven spitten om te ontdekken wie God is en wat hij wil, maar die daardoor alleen in verwarring raken. En er is het luisteren van Maria, die evenmin kan vatten wie God is, maar die wel verstaat hoe groot zijn liefde voor haar is en voor alle mensen. Moeten die Bijbelse Martha en de Martha die ik ken stoppen met zich dienstbaar maken? Integendeel, de diaconia, dat woord staat hier in deze tekst, in de grondtekst, in het Grieks. De diaconia, zoals Lucas Martha's werk benoemt, de diaconale inzet voor de ander, is in het evangelie van grote waarde. En daarom, lieve diakenen, bedien straks voor en met ons trots het avondmaal, zou ik zo zeggen. Waar het Jezus om gaat, is dat Martha haar krampachtigheid loslaat. Dat ze haar werk niet doet uit plichtsgevoel om zich te bewijzen. Maar dat ze het doet uit vreugde om de aanwezigheid van Jezus en ieder ander in het huis. Waar het om gaat is een doen dat tegelijk een laten is. Een wijze van doen die jouzelf en de mensen om je heen in hun waarde laat. Maar als je het nu, net als die kennis van mij, die Martha heet, moeilijk vindt om te geloven dat God er is, ben je dan toch niet minder waard voor Jezus? De boodschap van Jezus is echter, zo lees ik dat, dat wij niet hoeven te bewijzen hoe goed of ook niet, hoe vroom wij zijn. Zijn blijde boodschap, zijn evangelie is dat God ondanks onze twijfel en zwakte gelooft in ons. En die blijde boodschap biedt ruimte om zonder kramp, op ontspannen wijze, met geloven en het dienen van andere mensen bezig te zijn. Die boodschap biedt ruimte om jezelf te zijn. Zo ben je voor God van waarde. En zo kun je ook aan anderen de ruimte geven om zichzelf te zijn. Amen.
kinderen zullen toch wel komen, dus we gaan maar verder. Vandaag collecteren we bij de avondmaalscollecte voor nood in de wereld. Dat is helaas een heel breed begrip. Meer specifiek collecteren we voor het herstelfonds voor het Midden-Oosten. Dat daar hulp nodig is, dat hoef ik u uiteraard niet te vertellen. We zien dagelijks de verschrikkelijke beelden op het journaal. U kunt natuurlijk denken, dat is maar een druppel op een gloeiende plaat. Nou, ik kan u vertellen dat je met heel veel druppels een gloeiende plaat toch kan koelen. Dus laten we ons daar niet door weerhouden en gul geven. Gaza, Libanon, Israël en Syrië, dat zijn een paar brandhaarden waar de hulp naartoe gaat. De tweede collecte is voor eigen kerk en diaconie, zoals altijd als aanvulling voor de VVB. En via de kastjes bij de deuren kunt u geven voor de stichting ALAS, ons nieuwe kwartaaldoel. Een opvanghuis in Voorhout, waar jonge ouders opgevangen worden die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kind. Ze kunnen daar voor kortere of langere tijd hulp krijgen, zodat ze naderhand zelfstandig hun kinderen op kunnen voeden. Wij hebben weer als streefbedrag 3000 euro. Tot nu toe staat de teller op 406. Het begin is er dus, maar we hebben nog even te gaan. Alle collectors uiteraard van harte aanbevolen. Oh, nog iets. Zorgen voor elkaar doen we via de collecte, maar hier zorgen we gelukkig ook voor elkaar. Want iemand heeft een fiets gezien die niet op slot stond. En die heeft die fiets op slot gezet en het sleuteltje ingeleverd bij de koster. Dus als u straks niet naar huis kunt, dan is het sleuteltje bij de koster.
fijn dat de kinderen ook terug zijn uit de nevendienst. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden, van het verhaal van Marta en Maria. Ik krijg het misschien nog te horen. Wij zullen nu samen de tafel van de Heer vieren. Bij het tafelgebed zullen ook de voorbeden inbegrepen zijn. Even het volgende. Eb Hoekstra, die op de zondagsbrief nog staat als zijnde in het ziekenhuis. Hij is niet meer in het ziekenhuis. Hij is lekker thuis. Dat is natuurlijk wel zo fijn voor hem en de rest van de familie. Laten wij samen danken en bidden en ook ons tafelgebed bidden. God onze Vader, wij willen u danken voor uw grote trouw. Heilig is zijn naam. En wij danken u voor Jezus, uw Zoon, die kwam om te dienen. Trouwe God, hier zijn wij met onze vuile handen, met onze kleine harten en met ons verlangen naar wat waar is, echt en zinvol en soms mismoedig en machteloos, oppervlakkig en cynisch, maar soms ook geraakt door een woord, een gebaar van een mens die ons herinnert aan u, uw liefde en ontferming, mensen in het spoor van Jezus. O God, onze Vader, wij bidden, zend nu uw Heilige Geest over dit brood en over deze wijn en over ons die deze tekenen ontvangen. Mogen het lichaam en het bloed van Christus ons verenigen met hem en met elkaar voorgoed. En als mensen die geloven dat zij bijeen horen, danken wij voor alles wat in ons midden vreugde schenkt. De saamhorigheid van deze gemeente, van mensen die proberen er wat van te maken, ook in deze tijd. En als mensen die geloven dat zij bij elkaar horen, bidden wij ook voor allen uit ons midden die het moeilijk hebben. Die teleurgesteld zijn soms in het leven, in ons, ook wel in de kerk. Die geen moed meer hebben of haast geen geloof meer. En wij bidden voor wie ziek zijn of herstellende. Wij noemen een aantal namen, lieve God. Eb Hoekstra, Henk de Bruin, Jantien en Frank en hun gezin, Arie Buurman, Tine van de Plas. En wij bidden ook voor wie een geliefde hebben verloren aan de dood. Zo bidden wij voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Graar van der Wees, nu zij is overleden. En ook alle vrienden en vriendinnen en mensen van de kerk die om haar heen stonden. Dat de herinneringen aan deze lieve en zorgzame vrouw, die bijna een eeuw oud geworden is, tot troost zijn, nu zij er niet meer is, en dat uw licht hen wil vergezellen. O God, hoor ook naar ons als wij in de stilte onze teleurstellingen, onze vreugde, onze dankbaarheid, onze pijn bij u neerleggen. En samen bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we elkaar een teken van vrede geven, want dit zijn de mensen met wie wij hier avondmaal vieren. Een knikje, je hoeft niet een hand te geven, maar kijk elkaar maar eens even aan. Hoi, wij zijn de mensen die met elkaar dat avondmaal vieren. Zo is het wel natuurlijk, hè? Ja. Wij delen
Met de Heer, maar ook met elkaar. Zingen wij: Wie geeft het brood? En de saamhorigheid die daarnet even naar elkaar werd getoond met een lach en knik, is ook voor u die meeluistert en meekijkt vanuit de huiselijke situatie. Ik wil jullie vragen als diaken om naast mij te komen staan en als ouderling. Op de avond voor zijn dood heeft Jezus voor zijn leerlingen het brood gebroken. Jezus heeft voor zijn leerlingen het brood gebroken met de woorden: neem, eet, want dit is mijn lichaam. Doe dit om mij te gedenken. En daarom is het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus, teken van zijn eindeloze liefde en van de vergeving van onze zonden. Jezus nam die avond ook de beker. Jezus nam de beker, liet die rondgaan bij allen en zei: neem, drink. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit om mij te gedenken. En daarom is de beker die wij met dankbaarheid zegenen gemeenschap met het bloed van Christus, teken van zijn eindeloze liefde en van de vergeving van onze zonden. Komt, want alle dingen zijn gereed.
Laten wij danken. Trouwe God, wij willen u danken voor het brood en de wijn die wij deelden. Teken van hem wiens leven vruchtbaar was. Jezus Messias, uw Zoon. En mogen wij voor elkaar zijn zoals hij. Zo komt uw koninkrijk dichterbij. Amen. Zingen wij tot slot gezang 912 en let op, er is een kleine wisselzang bij. Er zijn best wel veel versen natuurlijk. Laten we erbij gaan staan. Gaat nu allen hier vandaan, wees een zegen voor een ieder die je tegenkomt en neem Gods zegen mee. De Heer zegen en behoede je, de Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig, de Heer verheffe zijn aangezicht over je en geve zijn vrede.